Het is een heel lang verhaal, maar ik probeer hem kort te vertellen. Ik had 10 jaar lang enorm succes in Oost-Europa. We hadden de ene doorbraak, en het maakt niet uit in welk land, we zijn er geweest in Oost-Europa. Vooral in de Sovjet-Unie ben ik heel veel geweest. En we zagen heel veel mensen tot geloof komen, net na de val van het IJzeren Gordijn. Wij waren daarvoor al, we waren aan het bidden en in één keer gebeurde het. Ken je dat verhaal? Pinksteren, Handelingen 2, bang! Nou, dat gebeurde daar regelmatig. Dus ik heb 10 jaar lang in een soort geestelijke revival geleefd. Wat we deden, lukte. Ken je dat, Psalm 1? Wat je doet, dat lukt gewoon. Dat zagen we gebeuren. Kende ik God daardoor? Ja. Maar niet helemaal. Het was net zoiets als ik heb 10 jaar lang boven op die berg met God maaltijd gehouden. Ik zag hem, maar mijn hart was niet echt veranderd. Gek is dat, hè? Dat kan dus. Je kunt heel veel horen, maar het komt niet hier in je hart binnen. Dus ik stopte na 10 jaar, ik was overspannen. En gelukkig, mijn leiders van de kerk zeiden, Piet, je moet er even uit. Ga even ergens anders heen. Dus ik ben naar een conferentie in Canada gegaan. En dat was op dat moment de hotspot van de hele wereld. Iedereen ging daarheen, alle geestelijke leiders die maar enigszins in de gaten hielden wat de geest aan het doen was, gingen daarheen. Ook uit Nederland veel mensen naartoe geweest. Ik kwam daar 5 dagen lang een oase voor iedereen. Behalve voor mij. Ik heb in elke rij gestaan. Ik heb door elke belangrijke persoon die maar de handen oplegde, heb ik voor me laten bidden. En er gebeurde helemaal niks. Ken je dat? Dat je denkt, ik moet daar zijn en er gebeurt gewoon niks. Gek is dat, hè? Dan ben je zo vol en ik was ook eigenlijk zo wanhopig dat ik meer van God wilde horen. En ik weet nog, 's nachts, de laatste nacht dat we daar waren, toen had ik sliep met mijn reisgenoot in één bed, had hele harige benen, dat was echt verschrikkelijk. Dus ik kon niet goed slapen. Ik ben dat niet gewend van mijn vrouw, dus... Hey, ik heb jullie aan het lachen. Dus ik stapte heel vroeg mijn bed uit en ik had gehuild. Ik merkte dat het kussen nat was. Ik denk, waarom heb ik nou gehuild? En toen dacht ik van, hey, ik heb een vader gehad die was niet in staat, een hele lieve vader gehad, maar was niet in staat om dat aan mij te vertellen. Ik heb 1 fotootje, zit ik op zijn schouder, is hij heel trots. Dat is eigenlijk het enige dierbare fotootje wat ik me kan herinneren, dat ik iets van trots en waardering voelde. Zeker toen ik de kerk verliet, zijn kerk verliet, toen was het helemaal mis. Ik had het helemaal fout gedaan. Dus toen is er een verwijdering gekomen. Mijn vader was over het algemeen zorgzaam, lief, ging altijd goed thuis. Dus ik heb geen nare jeugd gehad, behalve 1 ding. Ik voelde me niet geliefd. Ik deed het niet goed. Ik moest er altijd iets voor doen. Ik moest hard werken op school. Als ik goede cijfers had, dan zagen ze me zitten. Als ik slechte cijfers had, zeiden ze niks. Dat is ook een afkeuring eigenlijk, heb ik dat later beseft. Toen kreeg ik een hele geweldige geestelijke leider, maar die zag mij ook niet zitten. De volgende gebeurde hetzelfde mee. Dus eigenlijk heb ik 4, 5 voorbeelden gehad van mannen die een geestelijke vader zouden moeten zijn, die niet in staat waren om mij dat gevoel te geven van, Piet, ik hou van je. Je bent waardevol. Je bestemming, man, geweldig. Ik hou ervan om populair te zijn, vind ik leuk. Hè? Dat is volgens mij geen zonde. Maar dat was ik helemaal niet. Terwijl wij geweldige dingen hebben gedaan. En toch voelde ik dat niet. Was dat vanwege die mensen of was dat misschien omdat er iets in mij niet goed zat? En toen kwam ik tot de conclusie, daarom had ik liggen huilen. En God, nu ben ik in deze conferentie 5 dagen... Holy Spirit. En ik? U ziet me niet. U houdt niet van mij. Dat is heel gemeen om tegen God te zeggen, want ik weet dat hij dat wel doet, maar ik voelde het niet. En zo zitten er veel mensen in de kerk. Die horen van die sprekers, die hebben geweldige ervaringen. Vandaag komt er weer eentje bij. Maar heb je dat zelf? Heb je dat gevoel? Wat net van Evelien hoorde. Je was ook volgens mij redelijk emotioneel eronder. Dat je naar God toe mag komen lopen als een moeder. En die staat daar. Mijn moeder was ook zo'n moeder. Ik had echt zo'n heerlijke moeder. Die kon je gewoon lekker in wegzakken. Die pakte je helemaal beet. En je werd helemaal doodgeknuffeld. was heel anders dan met hun vader. Vaders zijn stoer vaak. Tegenwoordig wat minder, maar vroeger was dat heel erg. Mijn tijd toen ik klein was. Mijn vader gaf me een hand. Toen ik 12 was, want we kussen niet meer. Maar mijn hart wilde gekust worden. Ja, ik ben nu even gewoon een stoere man, hè. Ik wil gewoon geliefd worden, ondanks dat ik stoer ben. Ik wil gewoon in de armen gesloten worden, want daar ben ik namelijk voor gemaakt. Om geliefd te worden. Jij bent gemaakt om geliefd te worden. Daarom zit je hier. Dat je niet alleen hoort, maar dat je ook gaat ervaren wat er ook in je leven gebeurd is. Het is mogelijk. En voor sommigen is dat een godswonder. Echt waar. Want die hebben zoveel ellende meegemaakt dat je echt diep van binnen gelooft. Dus eigenlijk niemand, die Piet, die moest eens weten wat er met mij gebeurd is. En ik zat daar en toen dacht ik, weet je wat, ik schrijf een brief aan God. Een boze brief. Heb je dat wel eens gedaan? Ik heb hem helaas niet op de post kunnen doen. Want die kon ik niet vinden, die postbus. Naar God. Dus ik heb hem gewoon geschreven. En toen werd er om 7:00 ochtends op de deur geklopt. Hey Piet, wat is aan de hand joh? Waar ben je? En ik zei, ja, ik heb even een moeilijke tijd. En ik wil even alleen zijn. Ja, maar we gaan naar de kerk. Kom op, nog 1 meeting. Ik zei, nee, ik ga niet mee. Ik heb er geen zin in. De conferentie was over. Gewoon een kerkdienst. Niet naartoe. Dus wij kwamen uiteindelijk, ze hadden me meegenomen, toch. Ik liep daar binnen en ik voelde, het is anders. Ken je dat? En dan kom je bij iemand binnen en dan voel je iets van, het is hier anders. Je weet niet wat het is, maar het is anders. Dus ik liep in die kerkzaal en ik dacht van, oh jee. Dit is niet goed nieuws, het is anders. Maar goed, ik wist ook niet wat het was, dus, maar het was heel rustig. Er waren maar 300 mensen in die hele grote kerk. Dus wij gingen lekker voorin zitten. De hele tijd zaten we in een soort overflow room op een scherm te kijken. Of soms helemaal achterin, maar we zaten nooit vooraan. Nu zaten we lekker vooraan. Ik geloof dat ik 1 lied meegemaakt heb. Worship begon. En ik weet niet wat er in mij gebeurde. Misschien voelde ik me niet goed worden, maar ik ging ergens half op de grond. Ik ging zo'n beetje van mijn stoel af. Ik weet niet eens hoe het gebeurd is. Ik heb daar 3 uur gelegen. En toen ben ik thuis gekomen bij God. Ik zag een soort berghut. Ik dacht altijd dat God in een paleis woonde. Hebben jullie het idee ook dat hij zo'n heel groot paleis woont? Grote troon, kroon erop en hij is echt zo hier de rechter. Zo'n idee had ik vaak van God. Maar God zei, dit is mijn huis. Een berghut. Waar maar heel weinig mensen in konden. Maar die was wel voor mij. Ik mocht daar binnenkomen. Ik kwam daar binnen. En alles waar ik van houd, was in die berghut te vinden. Alles. Een open haard, of tenminste zo'n groot open vuur, daar hou ik van. Echt lekker koud buiten, binnen, lekker zo'n groot brandend, knappend open haardvuur. Grote tafel, veel eten op de tafel en alles wat ik lekker vond stond erop. En toen ik binnenkwam zag ik ook 7 stoelen. Ik heb 4 kinderen met 1 vrouw. In Afghanistan hebben ze soms meerdere vrouwen, maar goed, ik heb 1 vrouw. Dus 6 mensen en God, 7, dus heel snel geteld. Oh heer, ik ga maaltijd houden. Dat had ik nog nooit bedacht. God zei, nee, ik ben onzichtbaar, ik ben er, maar ik ga niet op die stoel zitten. Je kunt me niet zien in die zin. Dat is voor jouw 5e kind. Ik denk, oh jee, we gaan in verwachting. We hadden 4 kinderen, dus dat was volgens mijn vrouw helemaal genoeg. Maar er komt nog 5 bij. En God noemde dat kind Ismaël. Ismaël is voor mij het symbool van een jongen die het huis uit wordt gestuurd door zijn vader. Wel zo gelezen. Het eerste kind in de Bijbel die door God uit zijn huis wordt gezet. Hoeveel mensen kennen dit verhaal? Ismaël is de voorvader van de profeet Allah. Komt voort uit het geslacht van Ismaël. Alle Arabieren komen uit zijn geslacht. En die kennen een God die geen vader is. Snap je dat? Als je eruit wordt gezet. Dat je dan niet een vader wil, niet zo'n vader wil hebben. En God ontmoette mij daar. En hij liet mij zien hoe hij van dit kind hield. En eigenlijk zei God tegen mij, Piet, het zijn niet alleen de Arabieren of de moslims die zo'n godsbeeld hebben. Jij hebt dat ook. Je bent zo opgegroeid in jouw kerk, waar God niet jouw vader is, maar zeg maar jouw rechter. Ja, ik noem hem wel vader. Ik bad ook wel eens tot God als vader. Maar dat was woorden, niet een gevoel. Net zo'n beetje als mijn eigen vader. Hij was er wel, maar die maaltijd hadden we niet echt samen. En ik kan je vertellen wat er toen gebeurt. We gingen naar buiten uit de blokhut, kwamen weergaloos. Oh, ik hou van de berg met die adelaars, die zweven daar. En God nam mij daarmee naartoe en toen zegt hij, Piet, ik wil dat je je hoofd op mijn schoot legt. Dat heb ik in dat visioen heb ik dat ervaren. En God legde zijn hand op mijn hoofd. Dat ga ik dus nooit mijn hele leven lang meer vergeten. Toen ben ik thuisgekomen bij God. En daarom zeg ik ook, Ecclesia is eigenlijk waar God zegt in Matteüs 18, vers 19 en 20... Zoek het maar niet op, ik zeg het even. Maar twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn. Wie is daar? Jezus, God. Dus waar twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn, heb je macht en autoriteit. Nou, de vraag is, gebruik je die als je thuis bent? We gaan even terug naar Mozes. Even kijken wat de tijd is. Ik ben aan het begin van mijn preek. Nee hoor, ik ga het kort houden, want ik zie dat iedereen zit te wapperen een beetje. Het is warm hè jongens. Ik wil naar buiten, ik wil naar het strand of zoiets, heb ik dan het gevoel. Daar kunnen we ook kerk zijn. Maar goed, Jezus, die sterft aan het kruis, dat verhaal kennen we allemaal. We weten ook dat hij na 3 dagen opstaat. En dan is hij hoeveel dagen met zijn discipelen? 40. Mozes was 40 dagen in op de berg, maar Jezus was 40 dagen op de aarde. Waar sprak hij over? Handelingen 1. Het koninkrijk van God. Had hij daar nog niet over gehad? Jawel, 3 jaar lang sprak hij over het koninkrijk. Maar blijkbaar vond hij het nodig om nog even te vertellen, jongens, straks zend ik jullie uit. Hoe dat ging, hadden ze geen flauw idee bij. Maar jullie krijgen kracht, je moet in Jeruzalem blijven. Hoeveel dagen? Mozes had 10 dagen nodig om bij de berg te komen, ging de berg op, 40 dagen was hij daar. Jezus had 40 dagen nodig om bij zijn discipelen te zijn. Zie je een beetje, het is goed bedoeld, maar zie je dat het eigenlijk ook een soort de beeld is van de kerk. Van wij willen graag bij elkaar zijn, bij God zijn, horen wat hij zegt. Maar Jezus was gewoon bij zijn discipelen op aarde, waar zij zijn, waar zij bij elkaar waren. En toen zeiden jullie blijven hier, maar er gaat iets gebeuren. De tempel vierde op de 50ste dag, het Sjavuotfeest, het feest ter herdenking dat de wet naar beneden kwam. Bij ons heet dat het Pinksterfeest. Snap je waar ik naartoe wil? Dus de wet kwam naar beneden, tijdens het Pinksterfeest wordt dat gevierd. Dat is het feest wat de Joden vieren. Wat deed God op diezelfde dag? Hij wilde zijn Shekinah glorie geven. Zijn Heilige Geest. En dan zou ik zeggen, ja dat is logisch, dat gaat in de tempel gebeuren. Want waarom? Daar heb je allemaal die rituelen, er worden offers gebracht, daar is de Heilige, het Heilige der Heiligen. Daar gaan hoge priesters 1 keer per jaar het zoenoffer brengen. Maar 50 dagen voor dat feest was dat gordijn was opengescheurd. En ik denk dat dat soms bij de meeste kerken nog moet gebeuren. Van ergens moet het gordijn open. Zodat we beseffen dat het niet meer het oude verbond is. Het is voorbij. Het is een nieuw verbond. Lees het boek Hebreeuw. Ik heb het allemaal opgeschreven, maar ik heb er geen tijd voor. Het staat allemaal staat daar. Wij hebben een zoenoffer. Jezus heeft dat 1 keer gedaan. Gordijn is open. Klaar. Nu mogen wij gewoon zelf bij God de Vader zijn. Wij mogen zelf die liefde ontvangen. Dan moet je niet denken dat dat 1 keer bij mij gebeurd is toen, ongeveer 30 jaar geleden, waar ik het net over had. Nee, dat gebeurt steeds weer opnieuw. Die liefde is niet 1 keer. Het is de bedoeling dat wij maaltijd houden met God. En wat gebeurde er? De Heilige Geest kwam in die tempel? Nee. Nee, dat gordijn was open. De Heilige Geest kwam een paar straten verderop. Dat kwam in gewoon een bovenzaal. Ik heb de foto's ervan gezien. Een vriendin van mij is daar geweest. Heeft van mij foto's genomen. Het is gewoon een zaal. Een soort beetje locatie waar je een feestje kan houden. Waar je lekker kan eten. En er waren geen priesters. Want die waren allemaal bezig met hun rituele offers. Nee, er waren gewone mensen. Vissers, dokters, noem ze maar op. Die waren daar. Op die groep viel de Heilige Geest. Wat gebeurde er die dag? Nou, dat hebben jullie al lang geraden. Er kwamen 3000 mensen tot geloof. Er kwamen tot leven. Ik heb het idee dat ik jullie nog niet helemaal overtuigd heb, maar dat was ook niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling is dat er 1 of 2 of 3 getransformeerd worden door deze gedachten. Want daar werkt God door. Niet door een hele kerk. En jij bent degene die de macht heeft gekregen om te beslissen of je dit gaat doen of niet. Jij hebt de macht, niet jullie oudsten. Jij hebt de keus gekregen om te geloven dat dat voorhangsel open is. Dat je vrije toegang hebt tot God. En dat Jezus zegt, daar waar jij met 2 of 3 bij elkaar komt, ben ik in jouw midden en ik geef je macht en autoriteit om de zieken genezen. Om doden op te wekken. Dat heb ik ook in mijn leven meegemaakt. 2 keer. Er was 1 Afghaanse man... Ik zei altijd tegen hem, joh, er worden zoveel mensen doodgeschoten. Jullie moeten gewoon gaan geloven dat God ze op kan wekken. Dat is mijn theologie. Gebeurt dat nog vandaag? Het staat in mijn boek, ik heb het verteld. Gebeurt vandaag. Weet je, ik geloof dat we veel meer uit het kerkgebouw moeten komen. Ik ben niet tegen de kerk, helemaal niet. Ik vind het heerlijk om hier te zijn vanmorgen. Heerlijk voor worship, prima. Blijf dat doen. Maar dat is niet de plek waar we in de wereld het licht zijn. We willen niet wachten tot ze hier naartoe komen, ondanks dat we deuren openzetten. Dat is waarschijnlijk meer voor de warmte dan dat mensen binnenkomen staan. We moeten in de wereld zijn. Weet je, en ik ben dus 2 jaar geleden gewoon, ik ben gaan schrijven, ik heb een mooi boek geschreven, ik laat hem even zien. Het gaat niet om mijn boek. Of om het te verkopen. Het gaat om dit is wat ik leef. Dit is mijn leven. Dat staat in jouw Bijbel. Is dat ook jouw leven? Dus ik ben gewoon een school begonnen voor Ecclesia. Op een gegeven moment word ik opgebeld. Ik ben de tijd kwijt. Goh, ik vind het zo erg. Hoe laat moet ik stoppen? Zeg het eens even. Ze zegt niks, dus ga ik door. Ik word opgebeld en ze zegt, ken je ons nog? 2 jongelui. Nee, ik ken jullie niet. Ja, we hebben een keer een lunch gehad op een pastorsoverleg. Het was super saai. Allemaal grijze muizen zoals ik. Was geen leven. En ik zat met 4 jonge mensen, met mijn vrouw. En het was het spatten van het leven. Het leefde. En toen wist ik het weer. Oh ja, 5 jaar geleden hebben we weer. Ja, zegt ze. En jij bent nog steeds in onze gedachten. Want je hebt toen over ons geprofiteerd. En hun hadden over mij geprofiteerd. Het was helemaal vol leven. Maar we komen niet verder. We zijn nog precies waar we 5 jaar geleden zijn. En jij hebt al die ervaring. Wil je ons trainen? Ik zeg, weet ik niet, ik moet even luisteren boven, van wat daarboven, want ik werk in het buitenland. Ik ben altijd op reis, maar goed, ik kom wel een keer langs. Dus ik daar langs 2 jaar geleden. 4 mensen. Werden er 6. Werden er 10. Ze hebben nu 4 huisgroepen. En die zitten allemaal zo vol met jonge mensen die Jezus willen volgen. Jullie worden al enthousiast. Een tijdje terug, in mijn kerk, waar ik gewoon lid ben. Ik spreek daar 2 keer per jaar, dus ik had daar gesproken. En dan komt een jonge dame naar mij toe, een voetbalster. Ze speelt in een topclub. En ik voelde gelijk, dit is mijn vrouw van vrede. En ik zeg, joh, wat kan ik voor je doen? Ja, zegt ze, ik woon in een groep, of in een wijk in Haarlem, waar heel veel moslims wonen. Hoe moet ik ze bereiken? Vertel het. Dat heb ik aan haar verteld. Ik heb haar een boek gegeven. En ze zit nu op een andere school voor Ecclesia. De 5e die ik gestart ben in 2 jaar tijd. Waarom zeg ik dat zo? Is dat nou belangrijk? Nee, helemaal niet. Maar wat ik wil zeggen is, er zijn mensen die hebben hier zin in. Dat is wat ik wil zeggen. Niet omdat ik het doe, maar omdat er mensen zijn die er zin in hebben. En niet alleen jongen, er zitten ook hele oude grijze muizen in die school en die doen het ook. Deze vrouw die vertelde dus dat zij op haar voetbalclub de helft is lesbisch. Daar wil ik geen oordeel over geven, maar die worstelen met hun identiteit, vertelde ze mij. Ze hebben allemaal drama's mee thuis gemaakt in Rotterdam. En ze weten niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Wat moet ik tegen ze zeggen? Op een gegeven moment waren we de derde les aan het oefenen van: de Heilige Geest is bij jou thuis. De kerk is thuis gekomen, zeg ik altijd. Dus hier horen we dingen, maar dan komt hij met jou mee. Hij gaat met jou mee, want hij woont in jou. Dan komt hij thuis, bij de Vader. Maar de Heilige Geest is ook bij de Vader. En ze kreeg woord van kennis over een van haar twee nieuwe studenten. Die waren net tot geloof gekomen. Dus ze zitten een half jaar op de school. Twee nieuwe studenten zijn tot geloof gekomen. Dus het gebeurt gewoon elke dag. En die had een hele zware hernia. Nou, ze wilde Tom van der Wallen bellen, want die heeft een genezingsbediening. Ze wilde daar naartoe. Maar de Heilige Geest zegt, nee, jij moet het doen. Dus zij is gewoon gaan bidden. Eerste keer lukte niet, tweede keer lukte niet, derde keer lukte niet. Vierde keer gebeurde er iets. Vijfde keer stond ze de dag daarna op het voetbalveld, zonder hernia. Ik heb me voorgenomen sinds corona in de wereld is gekomen, dat ik elke week, de eerste komende 2-3 jaar, zo'n getuigenis wil hebben in mijn leven. Elke week, niet 1 keer in de 40 jaar, maar elke week. En als ik 5 jaar verder ben, wil ik het elke dag. Er moet wel vermenigvuldiging in zitten. De vraag is, 1, ben je thuisgekomen bij God? Is God, papa, God die je werkelijk lief heeft? Kun je dat met je hele hart zeggen? Is dat in jouw leven gebeurd? Of ben je al die jaren, net als ik, hè, want ik heb gewoon mijn eigen verhaal verteld. Ik heb jarenlang op het podium gestaan. 1000 mensen heb ik voor mijn neus gehad. En ik stond daar te preken, God is vader. Maar ik kende hem eigenlijk niet. Ik ben nooit thuis gekomen. Ik moest altijd iets doen voor hem. Ik moest meer bidden, ik moest meer preken, ik moest meer evangeliseren. Meer naar allerlei bijeenkomsten toe. Ik moest overal bij zijn. Ah, God dank dat ik dat niet hoef te doen. Zelf zijn. Ik mag gewoon leven. Ik heb me deze week eigenlijk helemaal niet voorbereid om een woord voor jullie kerk te krijgen. Sorry. Het woord is in mij. Elke dag. Wat ik preek, preek ik omdat ik het leef. Elke dag. Ik hoef eigenlijk helemaal. Ik heb 1/3 van mijn preek gelezen en toen was ik de weg alweer kwijt. Waarom? Ik ben zo vol van Gods liefde. Daar begint het. God is thuisgekomen in mijn hart. Dus waar ik ben, thuis, is Hij ook. En als er dan visite komt, 2 of 3, dan is Hij daar nog krachtiger in ons midden. Je moest eens weten hoeveel kapitaal ik kwijt ben aan maaltijden. En ik groei ook steeds meer. Het is zo leuk. Kerk is dus gewoon bij elkaar komen, bij elkaar zijn. En laat de geest daarin komen. En de ene keer bidden we, de andere keer bidden we niet. De ene keer doen we bijbelstudie, de andere keer doen we dat niet. Wij zijn in plaats van we doen. Dat is de eerste vraag, thuiskomen bij God. De tweede, daar wil ik je graag mee naar huis sturen. Ben jij zo'n gelovig iemand? Ben jij zo'n volgeling? Ben jij iemand die regels volgt? Of ben jij net als ik iemand die hem volgt? Hij is het leven. Hij geeft mij instructies. Als hij zegt dat ik naar mijn buurman moet gaan, ga ik naar mijn buurman. Als hij zegt ga naar Afghanistan, ga ik naar Afghanistan. Dat is niet een regel volgen, maar dat is, ik hou zo van Jezus dat ik wil zijn waar hij is. Dan ga ik met hem mee. Dat was het. Vader, ik wil danken voor deze gemeente. Ik ben een beetje schurend geweest, omdat u dat door de oudste ook vrijgezet heeft, dat dat mocht. Dank u wel daarvoor. Heer, dat wij samen dat beleefd hebben. Dank u wel voor dat beeld van Evelien, dat ze die Rode Zee zag. Heer, de Rode Zee die gaat alleen maar open door geloof. Maar dan moet je nog door de woestijn. En dan moet je naar het beloofde land. En dan moet je in het beloofde land gaan leven. En Vader, die dingen willen we doen. We willen leven in Nederland. We willen daar een licht zijn. Helpt u ons om voor hen die nog niet thuis zijn gekomen, thuis te komen. En helpt u ons om een licht te zijn waar ik woon, waar ik werk, waar ik studeer, waar ik naar de supermarkt ga. In Jezus' naam. Amen.